Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, reeds 14 dagen worden we geconfronteerd met de erge beelden van de oorlog in Oekraïne. Vooral de beelden van de vele honderdduizenden vluchtelingen, vooral moeders en kinderen en ouderen, die hun hebben en houden zomaar moesten achterlaten. Bij vele van onze hoogbejaarde luisteraars komen zeker beelden terug uit de oorlogsjaren hier. Het zijn mensen zoals wij die een huis hadden, vrienden, familie. Het gebeurt allemaal zo dicht bij ons. In deze uitzending zou ik het dan ook willen hebben over Oekraïne op basis van een aantal berichtgevingen verschenen in de katholieke media die ik met jullie zou willen delen. Een eerste artikel is de nauwe band van Paus Franciscus met de icoon van Onze Lieve Vrouw van de Tederheid. Deze icoon ontving hij van Monseigneur Shevchuk, primaat van de Grieks-Katholieke Kerk van Oekraïne, toen onze paus nog aartsbisschop was in Buenos Aires. Het prijkt nu in zijn kamer in het Santa Marta-huis waar hij woont. Deze icoon van Onze Lieve Vrouw van Tederheid, waarvan er verschillende varianten bestaan, is een van de meest vereerde iconen ter wereld. Met zijn linkerhand raakt het kind Jezus teder de kin van zijn moeder aan. Maria, van haar kant, ondersteunt Jezus met haar linkerhand, terwijl haar rechterhand, delicaat geplaatst op de rechterschouder van Jezus, hem dicht tegen zich aanhoudt, als om het kind te beschermen. Paus Franciscus bekende ooit in januari 2018... tijdens een bezoek aan de Oekraïense gemeenschap in Rome, in de basiliek van de Heilige Sofia.
Elke avond, voordat ik naar bed ga, kus ik de Madonna van de Tederheid, die mij door uw aartsbisschop is geschonken, en 's morgens groet ik haar ook. Dus je kunt zeggen dat ik de dag begin en eindig in het Oekraïens. Aan deze moeder van tederheid vertrouw ik graag alle lijdende mensen toe, bedroefd door het leven.
Maar de paus vertelde toen nog meer over het ontstaan van zijn genegenheid voor deze maagd van de tederheid. Toen hij slechts 12 jaar oud was, diende hij als misdienaar de mis van aartsbisschop Stefan Tsimil, overleden in 1978, toen deze Salesiaan in de jaren 50 missionaris was in Argentinië.
Hij was een persoon die mij zoveel goed heeft gedaan. Ik was jong, net 12 jaar oud, en ik woonde zijn mis bij. Een onvergetelijk moment. Hij leerde me hoe ik de mis moest dienen, hoe ik uw alfabet moest lezen. Door 3 keer per week de mis te dienen, leerde ik de schoonheid van uw liturgie kennen. Ik leerde ook over de ontberingen die jullie doorstaan voor het geloof. Een geloof dat groeide te midden van de verschrikkelijke atheïstische vervolgingen van de vorige eeuw.
Thank you. Het is niet enkel tot Maria dat de Oekraïners zich wenden. Zo haalde de katholieke website Aletea een aantal martelaren naar boven om hen te aanroepen voor de vrede in het land. Oekraïne is een christelijk land met 70% orthodoxen, een 15% katholieken en 5% protestanten, ondanks de religieuze vervolging door de Sovjet-Unie van 1928 tot 1991. Het leidt inderdaad geen twijfel dat ook deze martelaren gevoelig zijn voor de benarde toestand van de inwoners, of ze nu katholiek of orthodox zijn. Zij worden erkend als heiligen of gezegend door de orthodoxe, zowel de katholieke kerk. En zo wordt vereerd uit de 11e eeuw de prins van Kiev Vladimir. Bij aanvang was hij eigenlijk een moordenaar, die bijvoorbeeld zijn eigen broer vermoordde om de troon te kunnen bestijgen. Maar hij kwam tot bekering. En verschillende godsdiensten waren er in die tijd, zoals de islam, het jodendom, het Latijns christendom en het Byzantijns christendom. En volgens de overlevering zond deze prins ambassadeurs om meer informatie over al deze godsdiensten in te winnen. Men vertelde hem dat de islam bedroevend was, de Latijnse diensten waren zonder schoonheid, maar in Constantinopel daarentegen maakten de pracht van de liturgie, de wierook die de hemel in werd geblazen, het goud van de iconen en de hymnen, de gezanten van de prins enthousiast. Vladimir werd dan in 988 in de Dnieper gedoopt en trouwde met een Byzantijnse prinses en droeg zorg voor de evangelisatie van zijn volk. Vladimir stierf in 1015 en werd halverwege de 13e eeuw heilig verklaard. Hij wordt zowel door de katholieke als de orthodoxe kerk als een heilige vereerd. Een tweede heilige die vereerd wordt is Olga, de prinses van Kiev. En zij was de grootmoeder van de heilige Vladimir. Haar man, grootvorst Igor van Kiev, werd vermoord, waarbij deze moord op haar man op vrede wijze gewroken werd met duizenden slachtoffers. Olga werd daarna regentes. Maar dan volgde, zoals bij haar kleinzoon, een echte bekeringsweg. Omstreeks 955 werd ze in Constantinopel gedoopt en kreeg ze de naam Helena. De ceremonies rondom haar doop werden minutieus beschreven door keizer Constantijn de VII. En zo werd Olga eigenlijk de christelijke heerser van het Kievse Rijk. Ze overleed in 969 en werd in 1547 door de Russische Orthodoxe Kerk heilig verklaard vanwege haar pogingen het christendom in haar rijk te verspreiden. Zij is ook erkend in de katholieke kerk. Haar feestdag is op 11 juli. Shine, 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 shine Een derde heilige is de heilige kluizenaar Antonius van Kiev of van de Grotten genaamd. Hij werd geboren in de 11e eeuw in Oekraïne en overleed in 1073. Hij is zowat de stichter van het Russische monnikendom. Na een periode op de Athosberg in Griekenland vestigde hij zich in een grot aan de kant van de berg Berestov met uitzicht op de rivier de Dnieper. Er kwamen snel vele volgelingen, zoals de heilige Theodosius, de heilige Ephrem van Kiev en vele andere Oekraïense orthodoxe heiligen werden zijn metgezellen. Hij verkreeg van de toenmalige prins de hele heuvel en zo kwam er de bouw van een kerk, wat dan later uitbreidde naar een klooster en een totaliteit van kerken, kapellen met gouden koepels enzovoort. Het Holenklooster, zoals het genoemd wordt, bevindt zich dus in een deel van Kiev aan de rivier. De heilige Antonius van Kiev en zijn metgezellen worden als zodanig erkend door de katholieke kerk en de orthodoxe kerk. En zo komen we bij een volgende heilige, de heilige Jozafat Kuntsevich. Hij werd geboren in de Oekraïnse noordwestelijke stad Volodymyr uit orthodoxe ouders rond het jaar 1580. In 1596, Jozafat was toen 16 jaar oud, werd de Grieks-Katholieke kerk opgericht, waartoe een deel van de gelovigen uit de orthodoxe kerk overstapte. Maar alles verliep zeer moeizaam. Op 20-jarige leeftijd trad Jozafat in het Basiliaanse klooster van de Heilige Drie-eenheid in Vilnius in Litouwen, ten noorden van Oekraïne. Na zijn priesterwijding legde hij zich voornamelijk toe op het prediken voor de eenheid van de kerken rond de bisschop van Rome. Hij was een groot voorstander van de hereniging met Rome. In 1617 werd hij bisschop van Polotsk in Wit-Rusland. Hij vond er een vervallen bisdom met verwaarloosde kerken, kerkelijke bezittingen in handen van leken en kloosters waar de regels niet meer werden onderhouden. En bisschop Jozafat slaagde erin de zaken weer op orde te brengen door onder meer het bijeenroepen van synodes en ook om de landheren op te roepen zich niet te bemoeien met kerkelijke aangelegenheden. Maar de tegenstellingen tussen orthodoxen en katholieken was er zeer hevig. En zo viel hij in een nederlaag op 12 april 1623. Hij werd neergeslagen en doodgeschoten, waarna zijn lichaam in de rivier werd gegooid. Aan het begin van de 20e eeuw werden zijn stoffelijke resten overgebracht, eerst naar Wenen, en in 1949 onder het altaar van Sint Basilius in de Sint-Pietersbasiliek te Rome. Deze uit Oekraïne afkomstige bisschop Jozafat werd heilig verklaard op 29 juni 1867. Thank you. En zo komen we tenslotte bij de 25 martelaren van Oekraïne. Bisschop Mykola Czarnecki en 24 lotgenoten. Het zijn 25 slachtoffers van de godsdienstvervolging door de Oekraïnische Socialistische Sovjet-Republiek tegen de Grieks-Katholieke Kerk, die tussen de jaren 1935 en 1973 zijn gestorven. Na het einde van de Tweede Wereldoorlog verplichtte Jozef Stalin dat de Grieks-Katholieke Kerk zich zou verenigen met de Russisch-Orthodoxe Kerk, die zelf onder controle stond van de Communistische Partij. Veel van deze martelaren stierven om hun trouw aan de katholieke traditie en de paus. De procedure tot zaligverklaring werd ingezet door het Grieks-Katholieke bisdom van Lviv in het westen van Oekraïne. En tenslotte werden zij zalig verklaard door de heilige Johannes Paulus II op 27 juni 2001 tijdens dienstbezoek aan Oekraïne. En we gaan luisteren naar een gebed van Johannes Paulus II voor de icoon van Ons Lieve Vrouw van Tsarvanitsia tijdens zijn bezoek in 2001. Dit was in de Grieks-Katholieke Kerk van Sint-Nicolaas in Kiev. Deze icoon is ook verbonden met een overlevering uit de 13e eeuw, waarbij Maria verscheen aan een monnik. Dit gebeurde tijdens de invallen van de Mongolen. En even tussen haakjes, zo had Aletea alle abonnees opgeroepen om op vrijdag 25 februari om 20 uur de rozenkrans te bidden en dit live via Facebook en tevens op voorspraak van Ons Lieve Vrouw van Tsarvanitsia.
O Heilige Maagd Maria van Tsarvanitsia, ik dank u voor het geschenk van mijn aanwezigheid in Kiev, waarvan het licht van het evangelie zich over de gehele regio verspreidt. Voor je wonderbaarlijke icoon, bewaard in deze kerk van Sint-Nicolaas, op u, Moeder van God en Moeder van de Kerk, vertrouw ik mijn apostolische reis in Oekraïne toe. Heilige Moeder van God, spreid uw moederlijke mantel uit over alle christenen en op alle mensen van goede wil die in deze geweldige natie wonen. Leid hen naar uw Zoon Jezus, die voor allen de weg, de waarheid en het leven is. Amen.
O madre degli uomini e dei popoli, tu che conosci tutte le loro sofferenze e le loro speranze, tu che senti maternamente tutte le lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo, accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore. Abbraccia con amore di madre questo nostro mondo umano che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra,
da un'autodistruzione incalcolabile. Liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori. Liberaci dall'odio. Liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità di calpestare i comandamenti di Dio. Liberaci dal tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio. Liberaci dallo smarrimento delle coscienze del bene e del male. Liberaci dai peccati contro lo Spirito Santo. Liberaci, liberaci, o Madre di Cristo, si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.
U hoorde de heilige paus Johannes Paulus II met een andere oproep tegen oorlog en geweld en voor de vrede. En zo komen we bij een volgend bericht, ook verschenen op Aletheia op 25 februari, de dag na de inval van Rusland in het land. In het ganse tumult van reacties worden daartussen de stemmen gehoord van de katholieken. In Oekraïne vormen de katholieken, verenigd in de Grieks-Katholieke Kerk, een minderheid. Maar ze hebben een unieke plaats, een unieke rol te spelen met hun aanmoedigingen tot verzoening, terwijl ze zich onthoudt van elke betrokkenheid bij het conflict. En niet zonder reden, in een religieus landschap dat wordt gekenmerkt door verdeeldheid tussen de Oekraïns-Orthodoxe Kerk, die verbonden is aan het Moskouse Patriarchaat, de Oekraïns-Orthodoxe Kerk van het Kievse Patriarchaat en nog een derde, de autocefale Oekraïns-Orthodoxe Kerk. En zo heeft de Oekraïns-Grieks-Katholieke Kerk zich opgeworpen als een betrouwbare gesprekspartner voor de autoriteiten, die bereid is deel te nemen aan ecumenische initiatieven en zich ervan onthoudt zich in te laten met de politiek. Zo hebben de Oekraïnse katholieke bisschoppen op 24 februari elke priester opgeroepen om na elke mis de akte van toewijding van Oekraïne aan het onbevlekt hart van Maria te bidden. Dit initiatief doet ons terugdenken aan de heilige Johannes Paulus II, die op 25 maart 1984 in een bijzonder gespannen politieke context Rusland aan het onbevlekt hart van Maria wijdde. De bisschoppen van Oekraïne hebben tevens paus Franciscus opgeroepen om zowel Oekraïne als Rusland extra toe te wijden aan het onbevlekte hart van Maria, zoals zij vermelden.
in deze uren van onmetelijke pijn en vreselijke beproeving voor ons volk, vragen wij nederig uw heiligheid om in het openbaar de handeling van toewijding aan het onbevlekte hart van Maria van Oekraïne en Rusland uit te voeren, zoals gevraagd door de heilige maagd in Fatima. Moge de moeder van God, koningin van de vrede, ons gebed aanvaarden. Regina Pacis, ora pro nobis.
Aldus de brief gepubliceerd op de website van de bisschoppen op aswoensdag 2 maart. Zo beslisten de karmelitessen in de hoofdstad Kiev en ook in Kharkov, een stad in het oosten, dichtbij de Russische grens, in hun kloosters te blijven, ondanks de Russische aanvallen. Zij hadden er zich gevestigd in de jaren 90, om met hun gebed en aanwezigheid bij te dragen aan de geestelijke wederopbouw van de post-communistische samenleving. Ondertussen zit Caritas Oekraïne ook niet stil, met zich te ontfermen over de golf van burgers die de bombardementen ontvluchten. Zo verklaarde Tetsiana Stawinchi, voorzitter van de in Kiev gevestigde Caritas Oekraïne.
We hebben besloten dat het beste wat we kunnen doen is ons netwerk versterken, onze communicatie versterken, ervoor zorgen dat al onze centra op volle capaciteit zijn om te reageren op elke vorm van humanitaire nood die zich kan voordoen.
En ze vervolgde hoe ze reeds op voorhand voorbereidende plannen hadden gemaakt om klaar te staan voor het geval zich een crisis voordoet. Ook monseigneur Mokritsky, metropoliet en rooms-katholiek aartsbisschop van Lviv, verklaarde over de voorbereidingen om een golf van vluchtelingen te kunnen opvangen. De stad Lviv ligt helemaal in het westen, niet zo ver van de Poolse grens.
We zijn bereid om mensen in kerken op te vangen, om hen van voedsel en water te voorzien. Wij hebben eerste hulpcursussen georganiseerd voor priesters, religieuzen en leken, om zo nodig gewonden te kunnen behandelen.
De aartsbisschop zei verder dat er reeds gevluchte inwoners hier zijn aangekomen en dat leegstaande huizen zijn gehuurd en reeds gebruikt geworden als onderkomen voor de vluchtelingen. Zo kon het Italiaanse informatiebureau Servizio Informazione Religiosa contact leggen met pastoor Sergei Palamartsouk van de Grieks-katholieke parochie van Lysychansk. Het ligt in het meer bedreigde oosten van het land. En hij verklaarde: dit is geen oorlog tegen Oekraïne, maar een oorlog in het hart van Europa. We worden allemaal aangevallen. Het is een oorlog tegen de gehele wereld. Bid voor ons, terwijl we wachten op goed nieuws, nieuws van vrede, want God is met ons en is onze grootste kracht. We bidden dat Hij de harten zal bekeren en ze zal verpletteren met de kracht van vrede, niet met wapens. De pastoor kwam snel in actie om de mensen te helpen die het conflict ontvluchten. Zo hebben reeds verschillende gezinnen hun toevlucht gevonden in zijn parochiehuis.
We horen veel geweervuur. We zien militaire voertuigen. We horen het geluid van beschietingen en mortiervuur. Veel gezinnen zijn met de auto gevlucht en wij zijn de laatsten die het gebied verlaten. Maar sommigen bleven echter, omdat ze niet wisten waar ze heen moesten.
En zeker moet aangehaald worden de grote logistieke hulp die uitgaat van de internationale hulporganisatie Kerk in Nood, die trouwens altijd zeer actief is geweest in Oekraïne en aankondigde dat er 1 miljoen euro noodhulp werd vrijgemaakt om het werk van de kerk met de plaatselijke bevolking te ondersteunen. In Polen heeft bisschop Gadecki, voorzitter van de Poolse Bisschoppenconferentie, ook opgeroepen om na elke mis op zondag en as woensdag geld in te zamelen dat via Caritas Polen zal worden besteed aan hulp voor de oorlogsvluchtelingen in Oekraïne. Veel informatie vindt u bijvoorbeeld op de website van Kerkenood België, maar ook Kerkenood Nederland. Ik stel voor dat we even luisteren naar een Oekraïnisch volkslied ter ere van de helden-soldaten. O in de wei een rode bloem. De zonnebloem is trouwens diep geworteld in de Oekraïnische traditie.
Ой, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми твою червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Виступають наші добровольці у кривавий там. Визволяти рідну Україну з московських кайдан. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми ті московські кайдани розірвемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Гей, у полі ярої пшенички золотистий лан. Розпочали стрільці українські з ворогами там. А ми твою ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми твою ярою пшеничку і зберемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів, та й прославить по всій Україні січових стрільців. А ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо.
Welkom bij Radio Maria.
Beste vrienden, Aletea had ook contact met pastoor André Lalik. Geboren in 1982 van de katholieke parochie De Geboorte van Johannes de Doper in Mociska, ten westen van de grote stad Lviv, op een 40 kilometer van de Poolse grens. Vanuit Lviv komen dan ook onafgebroken vluchtelingen die de oorlog ontvluchten en soms een dag of even halt houden in Mociska om dan hun uittocht naar Polen verder te zetten. En de pastoor vertelde: de stad is totaal veranderd sinds het Russische offensief begon op 24 februari. Alle straten zijn geblokkeerd door auto's. Er staan enorme rijen en duizenden mensen en zeer jonge kinderen lopen met tassen richting de grens. Polen heeft de hinderpalen uit de weg geruimd om de grensovergangen te vergemakkelijken. Hun situatie is dramatisch. De meeste vluchtelingen zijn bejaarden en vrouwen die hun kinderen en de enkele bezittingen hebben meegenomen en te voet zijn vertrokken. De grensovergang ligt op een 15 kilometer van Mochiska. En de mensen lopen die kilometers, zowel dag en nacht. Vaak laten ze onderweg tassen achter, omdat ze anders niet verder kunnen stappen. Geconfronteerd met deze nood komt onze kerk in actie door broodjes en warme thee uit te delen.
Ik herinner me een nacht met een moeder met haar jonge kinderen. Eén van hen was ziek en hoestte veel. Ik overtuigde haar om een nacht hier in de parochie te blijven, om aan te sterken en uit te rusten. Zij deed dat, maar vertrok onmiddellijk daarna om zo spoedig mogelijk Polen te bereiken. Veel vluchtelingen zetten hun reis 's nachts voort, bij temperaturen onder het vriespunt. De reis is al moeilijk en wordt nog moeilijker in een donkere omgeving zonder verlichting in het bos.
En de pastoor vervolgde: sommige van mijn parochianen zijn ook naar Polen gegaan. Iedereen heeft er familie, kinderen of kennissen. Maar de anderen, zij die toch voorlopig gebleven zijn, helpen enorm. Als er armoede is, als er pijn is, verenigen mensen zich. Zelfs diegenen die niet zo goed met elkaar konden opschieten, werken nu samen in de pastorij, koken voor de vluchtelingen, verzamelen eerste levensbehoeften enzovoort. In het begin hadden we bijvoorbeeld een probleem met het voedsel, ook met beddengoed, maar we zijn erin geslaagd een manier te vinden om het bij de mensen te krijgen, zoals met de hulp van de gemeente. We doen wat we kunnen om de ontvangst te vergemakkelijken. Alles in mij betreurt het offensief van Rusland in Oekraïne en veroordeelt deze oorlog.
Maar ik ga niet weglopen. Ik ga me niet verstoppen. Ik sta op mijn post, klaar om te biechten, om de mis te vieren. We bidden veel. In de parochie organiseren we tijden van aanbidding van het Heilig Sacrament, rozenkransen en de kruisweg. Geen van de priesters van het bisdom heeft zijn bediening stopgezet. Ieder is op zijn plaats gebleven en staat klaar om de gelovigen tot het einde te begeleiden.
En over de openheid van de Poolse bevolking verklaarde deze pastoor: ik kan alleen maar zeggen dankjewel. God zegene alle Polen die ons zo goed helpen. Ik ben geboren in Oekraïne, maar ik kom eigenlijk uit een Poolse familie en ik heb de Poolse nationaliteit. Maar ik hou van Oekraïne en Polen. En mijn hart doet pijn voor mijn land, omdat ik weet dat oorlog tot niets leidt dan vernietiging en dood. Waarom moeten moeders en kinderen huilen? Waarom moeten mannen sterven in de oorlog? Ik bid elke dag voor vrede, aldus pastoor André Lalik. En we gaan luisteren naar gevluchte christenen die zich schuilhielden in een metrostation in Kiev op 25 februari. En zij zingen een loflied tot God.
За людей віддав, Богу життя. книгу життя я записав своєму слові живому.
Een beeld in de media die toch opviel en veel terugkwam, vooral bij de uitzendingen van CNN of BBC of Euronews, was het Grote Plein in Kiev, het Onafhankelijkheidsplein, met centraal, op een hoge kolom, het met goud belegde beeld van de heilige aartsengel Michael. Het bronzen en gouden beeld werd in 2002 geplaatst, een besluit dat past bij de devotie die de bevolking van Kiev door de eeuwen heen voor Sint Michael heeft gekoesterd. Zo is een van de meest bekende gebouwen in Kiev het klooster met de gouden koepel en toegewijd aan Sint Michael de aartsengel. Men zegt dat Sint Michael, beschermheilige van de soldaten, destijds werd gekozen ter ere van militaire overwinningen op de Mongolen in de 12e eeuw. De oudste gedeelten van het gebouw dateren trouwens uit deze eeuw. In het begin van de 20e eeuw werden het klooster en de kerk wel verwoest, maar in de jaren 90 volledig gerestaureerd met de gouden koepels die we vandaag kunnen zien. Deze wederopstanding van het gebouw werd door sommige mensen als een wonder beschouwd, zoals je kan lezen in een artikel van de Religious Information Service of Ukraine. Deze heropleving van het Sint-Michaelsklooster is een wonder van God. Want toen de kerk werd verwoest, geloofde niemand zelfs dat deze uit de ruïnes zou herrijzen. Dit getuigt dat de Heer zelf zijn heiligdom uit de as kan doen herleven. Dit klooster is een getuigenis van de onoverwonnen spirituele kracht van het Oekraïnse volk. Bovendien werd de heilige Michael sinds de 17e eeuw prominent vermeld op de zegels van de grootvorsten van Kiev en ook op het wapen van de stad Kiev. En toen de stad in 1995 over een nieuw wapen stemde, herstelden ze het oorspronkelijke ontwerp met de aartsengel Michael. Op 24 februari, de dag van de invasie, schreven de Oekraïnse katholieke bisschoppen aan hun gelovigen en landgenoten een brief. En ik stel voor ze door te nemen.
Beste broeders en zusters, beste landgenoten. Helaas is vanochtend een nieuwe bladzijde in onze geschiedenis begonnen. In deze situatie, waarin Rusland een grootschalige oorlog tegen Oekraïne heeft ontketend, is de verantwoordelijkheid van ieder van ons belangrijk. Ten eerste, laten we niet toelaten dat angst de overhand neemt. Christenen zijn mensen van geloof en hoop, want onze Verlosser Jezus Christus heeft door zijn verrijzenis bewezen dat het laatste woord niet aan de dood, maar aan het leven is.
Elders in de schrift lezen wij: als de Heer de stad niet bewaakt, waakt de wachter te vergeefs. Psalm 127. Daarom is onze hoop op God gevestigd. Nu is het de tijd om ons te verenigen in gebed. In onze gezinnen, met onze buren, in onze gebedsgemeenschappen en in elke parochie. Wij moedigen de priesters aan om voortaan na elke heilige mis naast het zingen van de smeekbede, de akte van toewijding van Oekraïne aan het onbevlekt hart van de Moeder van God, te bidden. Mogen deze tijd van beproeving ook een gelegenheid zijn om ons te verzoenen met onze familie en vrienden, onze buren en collega's en met God zelf. Laten wij in het besef van onze eigen zondigheid en beperkingen de Heer om vergeving vragen, onze toevlucht nemen tot het sacrament van de verzoening en daarbij voldoen aan de 5 voorwaarden van een goede biecht. Laten wij proberen vaker aan de Eucharistie deel te nemen en de Heilige Communie te ontvangen. Zorg te dragen voor de reinheid van ons hart, zodat Gods genade ons vervult.
Laten we samen de rozenkrans bidden, of ander gebeden voor de vrede, voor de leiders van onze staat, voor ons leger en allen die ons vaderland verdedigen, voor de gewonden en de doden, en voor de nagedachtenis van hen die de oorlog begonnen en verblind werden door hun agressie. Laten wij onze harten beschermen tegen haat en woede jegens onze vijanden. Christus geeft duidelijke instructies dat wij voor hen moeten bidden en hen zegenen. De kerk is een gemeenschap. Laten parochies en gebedsgroepen een plaats van eenheid worden en een centrum van gebed om vrede en Gods bescherming.
We weten niet wat de toekomst brengt, maar laat de parochiegemeenschap de meest kwetsbaren en behoeftigen, ongeacht hun geloofsovertuiging, niet aan het toeval overlaten. Omring de ouderen en de zieken met speciale zorg. De vorst van deze wereld wint individuele gevechten, door ons te dwingen ons te laten manipuleren, leugens te geloven en ze te verspreiden. Laat het woord van God en de allerhoogste waarheid die Christus is, onze hulp zijn bij het zoeken naar de waarheid. Geef bovendien niet toe aan de paniek die de agressor kan zaaien. Laten wij bereid zijn ons vaderland te verdedigen, naar gelang van onze mogelijkheden en verantwoordelijkheden, in het leger, of op onze werkplek, in de ziekenhuizen, of door het verlenen van eerste hulp, materiële steun, of woorden van troost, gebed, of het opofferen van ons lijden.
Laten wij vrijmoedig reageren op de inspiratie van de Heilige Geest, die zijn licht zal geven op het juiste moment. Voor de tijd van beproeving en vurig gebed geven wij onze pastorale zegen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.
Tot zover deze boodschap van de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerk in Oekraïne. Uiteindelijk kunnen we eigenlijk voor onszelf veel van die puntjes ook toepassen in ons eigen leven, in solidariteit met hen. Beste vrienden, laat ons afsluiten met de videoboodschap van aartsbisschop Monseigneur Shevchuk op vrijdag 4 maart. We laten er enkele stukken uit horen, met vertaling, gevolgd door de zegen van de bisschop, en een Oekraïens christelijk lied. Geworteld in Christus.
Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, вітаю усіх вас із нашого святого золотоверхого Києва. Сьогодні, 4 березня, ми переживаємо 9-й день цієї страшної війни. Ми бачили буквально ось вчора жахіття бомбардувань наших міст. Сум, Харкова.
Beste broeders en zusters in Christus, ik groet jullie vanuit de Gouden Koepel van Kiev. We zijn vandaag de 4e maart, de 9e dag van deze vreselijke oorlog. We zagen gisteren letterlijk de gruwel van de bombardementen, waarbij tenminste 33 mensen onmiddellijk werden gedood. Vandaag zijn er rivieren vol bloed en tranen in Oekraïne.
Сьогодні про Україну можна сказати ріки крові і море сліз.
Dan heeft de bisschop het over de nucleaire gevaren die erger zouden kunnen zijn dan Tsjernobyl en de vernietiging van Gods schepping. Ook vermeldt hij dat hij deze morgen vernam dat reeds een 1 miljoen landgenoten het land hebben verlaten. En zeer emotioneel vervolgde hij.
До вас, дорогі доньки, діти, сини нашого народу, я кажу, чекаємо вас назад додому. Чекаємо вас назад додому, коли над Україною буде мирне небо.
Tot jullie dochters, kinderen en zonen van onze natie zeg ik. We wachten op jullie thuiskomst. En jullie moeder de kerk vergezelt jullie.
Daarna bedankte de bisschop alle mannen en vrouwen die als soldaat het land verdedigen.
Ми сьогодні відчуваємо, що архістратиг Михаїл з усім небесним воїнством сьогодні бореться за Україну. Так багато людей з різних частин України зверталися до мене з відчуття.
We ondervinden vandaag dat de aartsengel Michael met de ganse hemelse schaar vliegt over Oekraïne. Zoveel mensen lieten me weten hoe zij lichtende engelen hebben gezien over het land. Vandaag bidden we, o aartsengel Michael en alle machten in de hemel, vecht voor Oekraïne. Slaat de duivel neer die ons aanvalt, verwoest en dood. O God, zegen Oekraïne. O God, stop de oorlog.
Amen. Боже, благослови Україну. Боже, зупини війну. Боже, дай Україні мир. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!
Хвилини печалі, біди чи тривоги, коли сил немає, щоб далі іти. Я в щирій молитві звертаюсь до Бога, бо знаю, Господь мій є в силі спасти. Темряви проходжу, то твердо я вірю, Господь при мені. Лиш ньому я захист і спокій знаходжу. Я вірю, він чує молитви мої.
мов ріка, то вшири потяг.